Op weg naar je eerste maratona of doorwinterd Granfondist. In onze podcast belichten we alle aspecten van het Granfondo wielrennen. Onze geroutineerde Granfondo-leden schuiven elke week bij ons aan en delen hun deskundige mening rond de ultieme Granfondo-beleving. Mijn naam is Christophe en welkom bij de Granfondo Team Podcast. Vandaag duiken we dieper in op een onderwerp dat elke Granfondist aanbelangt. Want of je nu als klimgeit de maratona bedwingt, of je snelle spiervezels in de schlek wilt aanspreken, een gezond en gebalanceerd voedingspatroon is voor elke atleet onmisbaar. Maar wat houdt dat nu juist in? En waar moet ik op letten als ik me voorbereid op een intensieve trainingsblok of op een belangrijke wedstrijd? En hoe kom ik op een gezonde manier op het juiste gewicht? En hoe behoud ik dat gewicht ook? Vragen die we vandaag voorleggen aan onze gast, want als gediplomeerd sportdiëtiste en chef-kok kan ze ons niet alleen vertellen wat we best eten, maar ook hoe we dat het lekkerst klaarmaken. En dat is ook exact wat ze doet bij Jumbo-Visma en in haar eigen praktijk. En daarnaast zorgt ze indirect ook vaak voor mijn eigen ontbijt, want haar sportscanola is vaak de brandstof voor mijn eigen trainingen. Welkom, Yves Vitse.
Hallo, goedemiddag. Of goedemorgen.
Ja. Goedemorgen. Ja, klopt. Bedankt om af te zakken naar het mooie Leuven. Hoe is het nu? Jij bent net terug van de Vuelta, dus ik vermoed een serieus feestje gehad in Madrid.
Ja, dat was al tof. Dat kunnen we wel een serieus feestje noemen. Ik denk dat we daar wel echt iets hebben laten zien. Hè?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Wij keken hier met open mond naar.
Ja, was, wij daar eigenlijk ook. Soms werd het zo bijna een beetje gênant.
Ja.
Dat klinkt ook. Toen ik dat op een bepaald moment zei tegen mijn man... Zei hij, is dat niet de ultieme vernedering voor je tegenstand als je begint te schamen voor je eigen successen? En ja. Ik dacht, oh ja.
Ja, het was absoluut indrukwekkend. En ja, ook wel heel leuk, denk ik, om daar dan deel van uit te maken.
Absoluut, ja. Ja. Enorm. Goh, ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Hè. Ik had een telefoontje met een collega een paar dagen nadat ik terug was. En die zei ook van, ah, ze zijn er al een beetje van bekomen. En ik dacht, goh, van bekomen? Het is zelf nog niet... Het dringt zelf nog niet echt binnen, eigenlijk. Het is zodanig groot, als ik er zo rationeel bij stilsta, wat dat we daar eigenlijk hebben laten zien. Ik weet niet, het komt eigenlijk zelf niet binnen.
Ja, ik snap het. Het is, we gaan er later pas op terugblikken en goed beseffen van wat is daar gebeurd.
Ja,
absoluut. We gaan het vandaag hebben over voeding. Dat is een superpopulair topic bij ons. Ik heb dat ook gezien aan de rondvragen die ik heb gedaan op onze Instagram-pagina. Ik heb superveel vragen gekregen. We gaan die niet allemaal kunnen behandelen. Dus we gaan een beetje moeten kiezen. Ik heb vandaag ook nog een andere gast meegebracht. Waar hij ook start, of het nu in Granfondos is of in duathlons. Hij lijkt steeds te vliegen. En ik heb zo'n vermoeden dat voeding bij hem ook wel een grote rol speelt. Welkom, Simon Stevens.
Dag, Christophe.
Je bent de Chinese vrijwilliger vandaag, bij afwezigheid van Arne. Arne Yin is mijn vaste tafelgast, maar heel af en toe gebeurt het dat Arne naar het buitenland gaat. Vandaag is zo'n dag en ik zocht dan een vrijwilliger en ik heb Simon weten te strikken. Je bent, vermoed ik, wel veel bezig met voedingen, Simon.
Ik eet elke dag een paar keer, dus ik ben inderdaad veel met voeding bezig.
Nee, dat was mijn criteria om een gast te zoeken.
Ik vond wel een unieke kans ook om met de voedingsdeskundige van Jumbo eens aan tafel te kunnen schuiven. Dat het toch een van de zaken is waarin zij het verschil maken. Dus ik ben benieuwd.
Oké. Je weet, Simon, het is de derde keer dat je bij mij zit. Vanaf de derde keer ben je eigenlijk een vast assistent, vast deel van de podcast.
Oh, super. Ben ik heel trots op.
Oké, top. Betekent ook dat ik u te pas en te onpas kan inschakelen voor mee aan te schuiven aan mijn tafel.
En vaste verloning ook.
Te bespreken met Agne wanneer hij terug is. Ian, we hadden het daar net al even over Jumbo. We gaan daar zeker niet heel de podcast over hebben. Maar ik vind wel, zoals Simon zegt, wel iets heel speciaal. Omdat je wel werkt met de top binnen het wielrennen. Misschien voor de luisteraars, wat houden uw taken juist in bij Jumbo-Visma?
Dus zoals je daarnet al zei, ik ben sportdiëtist, maar ik ben ook tegelijkertijd chef-kok. Nu, wat er bij andere ploegen soms gebeurt, of meestal gebeurt, is dat eigenlijk ja, een sportdiëtist een soort van schema opstelt van dit moeten ze gaan eten en dan moet een kok dat in de praktijk gaan brengen.
Ja.
Maar die vertaalslag gebeurt ja, zo goed als mogelijk, maar er gaan altijd dingen verloren gegaan. Hè? Omdat je als chef-kok probeert het ook wel lekker te maken, maar dan... haar misschien toch net iets meer olie gaan toevoegen dan dat de bedoeling is. Of, of als in sommige laagvezelperiodes bijvoorbeeld toch meer kruiden gaan toevoegen. Of daar toch een beetje een eigen invulling aan geven.
Ja.
En die eigen invulling, dat kan ook voor een stuk, maar binnen die krijtlijnen. En dat klinkt nu misschien zo wat tegenstrijdig.
Ja.
En het is net dat je begrijpt, denk ik, als je en sportdiëtist en chef-kok bent.
Ja,
en dat is echt wel mijn taak daar. Hè. Echt die vertaalslag maken naar de praktijk. Zorgen dat het nog altijd lekker is. Zorgen dat het gevarieerd is. Zorgen dat het gewoon klopt, dat al die cijfertjes kloppen. Mm-hmm. Want als ik het idee heb van ik wil deze kwark gebruiken, die was niet leverbaar. Ze geven een andere. Ja, dan moet wel nog altijd exact allemaal kloppen.
Ja,
hè. Soms, dat scheelt allemaal niet veel of dat lijkt niet veel te schelen.
Maar het gaat wel tot op dat detailniveau dan van...
Ja, echt.
Ja.
Ik denk dat je niet veel dieper tot in detail kunt gaan dan dat wij daar nu doen.
Ik vroeg me dan ook af, als je zo de veld had doen, dat is 3 weken. Mm-hmm. Maak je dan op voorhand je menu van al die 3 weken, wat dat je gaat klaarmaken? Is dat niet moeilijk om dan zo variëteit te brengen? Of heb je dan zo elke week, ik weet niet, vrijdag is vis en zaterdag is spaghetti dag of zo?
Nee. Dat soort regeltjes hebben we niet echt. Wat al wel een regel is, sowieso is de avond voor een rustdag maken we er een soort van cheat meal diner van. Maar dat is dan ook binnen die krijtlijnen. Maar dan dat je bijvoorbeeld hamburgers met frieten gaat doen. Maar dat zijn dan ovenfrietjes dat je maakt of potato wedges zo. En dan, ja, die hamburgers zijn eigenlijk meer groente dan dat er vlees in zit.
Ja,
maar ervoor zorgen dat ze dat... Allee, omdat je dan toch wel nog een serieus stuk kunt opscheppen. Terwijl dat dan... Dus visueel... Of je probeert pizza's in te plannen, maar echt ook alles afgewogen nog altijd, maar wel zo dat idee van,
En als je dan terug thuis komt, want je hebt dan ook 3 weken gezond gegeten, als je dan terug thuis komt, als ik terugkom van de Granfondo-week, dan ga ik altijd naar het frituur. Ja. Heb jij ook zoiets?
Ik?
Ja.
Ah, maar ja, ik eet niet altijd mee met dat eten natuurlijk,
dus
want ik eet
zo
gewoon
een beetje...
van de tels.
Ja,
maar pas op, ik zou soms liever eten hebben dat ik zelf klaarmaak dan
dat
je in die hotels krijgt.
Dat
soms zijn er goede hotels, hè. Pas op, we hebben een keer in een hotel gezeten nu, bij Po was dat. En daar, het restaurant en het hotel had een Michelinster. Daar was ik wel blij mee.
Dan eet je wel mee.
Ja. Maar er zijn ook andere dingen. Ik denk, vlak daarna zaten we in een hotel en dan dachten we echt, oh jezus.
Dat neem ik wel aan. We hebben altijd wel het geluk, Simon, dat we, als we gaan fondsen doen, dat we in mooie hotels zitten waar dat eten best wel meevalt. Over het algemeen.
Maar en dan, wat is meevallen, hè? Is het lekker? Is het proper? Is het sportief? Het sportief...
We hebben ooit in Italië, voor de Strade Bianche, hebben we in een hotel gezeten. En dat was echt super slecht.
In Italië dan nog?
In Italië dan nog.
Van het lekker eten.
En we kregen de avond voor de wedstrijd kregen we geen koolhydraten. We kregen gewoon zo wat bevroren groentjes die dan opgewarmd waren met een stuk vlees. Ik heb daar toen over geklaagd. En toen zeiden ze, ja, maar wij zijn een sporthotel. Wij ontvangen voetbalploegen. Waarbij dus bleek dat voetbalploegen misschien toch niet perfect met hun voeding bezig zijn. En toen heb je wel gevraagd om nog pasta bij te maken.
Maar met een beetje groentjes en een stukje vlees gaat er niet komen als je...
Dan kruip je al met honger in je bed. En ik denk dat dat geen goed idee is als je de volgende dag moet koersen met lezen.
Zeker als je het concept carbloading een beetje kent.
Ja, klopt.
Zo geen koolhydraten is echt wel een no-go als je...
Ja, dat was blijkbaar daar zwart.
Ja. En de Franse hotels komen dat ook wel eens tegen. En zo. Dat er een goede ovenschotel met patat en kaassaus en zo. Wat is uw guilty pleasure, Simon, als je thuis komt? Om te eten.
Na een Granfondo, ik pas eigenlijk mijn voedingsgewoonte heel weinig aan. Dus het is niet dat ik dan thuis kom en dan denk, nu kan ik eindelijk terug dat of dat eten. Dus ik heb niet echt een guilty pleasure.
Maar nu bij de Vuelta was het wel zo dat, de zaterdag, hè, dat was dan de laatste echte koersdag. En zondag moeten ze ook wel nog op de fiets stappen, maar dat is meer zo'n champagne-ritje. Dus daar is het eigenlijk allemaal wel al gebeurd. Ja. Maar de zaterdagavond hebben ze wel echt een vleesfeest.
Ah, ja, oké.
Dus dan echt zo ribbetjes, traaggegaard in een oven.
Ah, goed.
Oh, wat hebben we allemaal gemaakt? Echt shawarma, alles. Het was één hoop. Echt heel bewust de weegschalen die dat normaal gezien op buffet staan. Die waren allemaal weggehaald. Het stond ook niet meer op buffet, het eten, voor de renners dan. Hè. Ja. Maar ik had alles op tafel gezet sausjes en alles. Hoop en gewoon... Binnengekomen met biertjes voor iedereen. Jongens, gewoon niet weer vanavond. Verrassing.
Ja. Kunt u daar zelf van genieten dan van dat zoiets te koken in plaats van zo wat
gaans? Ja, tuurlijk. Ja, gewoon
je kunt u eens laten gaan. Dan.
Gooien met kruiden, met specerijen, lekker maken.
Ja. Ja.
Niet moeten denken, ik ga hier mijn olie eerst afwegen en zorgen dat alles... Ja, nee, dat is super tof. En ook zien dat ze daar dan zo enorm van kunnen genieten ook op dat moment. Ja,
dat zal wel. Mm. Dat is denk ik wel zo de ultieme... Of ja, waarom je kok wordt, denk ik, is om te zien dat mensen genieten van het eten. Hebben ze trouwens zo een gerecht dat echt zo uw specialiteit is, waar renners zo komen vragen van, oh, wanneer maak je dat nog eens?
Goh... Eigenlijk niet. En ik, maar dat heeft meer te maken met, ik denk, topsporters in het algemeen gaan niet zeggen als het in orde is. Ze gaan het zeggen als het niet in orde is.
Oké. Inderdaad,
ja. Als het supergoed is, dan hoort ze niet.
Oké. Nee, we zoeken nog catering voor onze seizoensafsluiter. Dus ik was een beetje aan het polsen naar welke ideeën dat we kunnen...
Als het niet laag vezel moet zijn, dan krijg ik alles echt wel... dan lukt het wel om het lekker te maken allemaal. Laag vezel kan soms een uitdaging zijn.
Ja, oké. Maar ik heb al hamburgers, frieten gehoord. Dus ik denk dat wel...
Er zijn veel mogelijkheden.
Ja, voilà. Oké, nee, top. Ian, voor de meeste Grand Fondo-renners is gewicht wel iets waar naar gekeken wordt.
Mm-hmm.
Dat heeft te maken met het karakter van onze wedstrijden, want we zijn heel vaak in de bergen. De ene persoon heeft dat al wat moeilijker met dat gewicht behouden of op dat gewicht komen dan de andere. Ik vroeg me dan af, als jij renners begeleidt die naar zo'n bepaald gewicht toestreven, hoe moet ik dat dan zien? Maak je dan schema's mee wat dat die wel of niet mogen eten en hoeveelheden?
Hebben we het dan over de echte de profrens
bijvoorbeeld?
In de praktijk. In de praktijk probeer ik toch zoveel mogelijk te werken, maar luisteren naar je gevoel. Okay. Luisteren naar je lichaam en geen calorieën tellen. Omdat vergelijk dat graag een beetje met hoe groot is iemand.
Ja.
En als ik u niet zou kennen en u niet zou zien en je zou mij vragen, schat een keer hoe groot ik ben. Ik kan verschillende parameters navragen. Ik kan zeggen van, wat is uw etniciteit? Waar zijn jullie opgegroeid? Zijn jullie een mens of zijn jullie bijvoorbeeld een mier? Dat is al een heel groot verschil.
Ja.
En op basis van zo'n... Zijn een man of vrouw? Op basis van zo'n paar gegevens kan ik eigenlijk al een heel goede inschatting maken. En door te weten dat je een Belg zij en een man en een mens, ga ik al geen 2 millimeter zeggen, zoals bij een mier. Of je bent ook geen pygmee, dus maar 1,50 meter. Ik weet niet hoe groot dat die zijn, maar anyway.
Ja.
Maar goed, ze kunnen al een goede inschatting maken. En ik ga er waarschijnlijk relatief dichtbij zijn.
Mm-hmm.
Maar dat kan wel nog altijd afwijken van de realiteit. Want er zijn meer dan die parameters dan dat ik gewoon navraag.
Ja, oké.
Genetica is zo'n ding, hè, waar dat je niet echt... Dat valt niet in een formule te gieten.
Ja.
En eigenlijk met kilocalorieën en je behoefte is dat ook zo. Dus je kunt wel een inschatting maken, je kunt verschillende dingen navragen, maar je kunt daar nog altijd naast zitten. Ik bedoel, opnieuw teruggrijpend naar hoe groot zij zijn, dan ga ik gewoon opzoeken hoe groot is een gemiddelde man in België. Zeg nu dat dat 1,78 meter is. Ik kan daar plat op zitten, ik kan daar een paar centimeter naast zitten, maar met een beetje malchance kan ik er ook wel 30 centimeter naast zitten. Maar dat is niet veel voorkomend. En als je dat dan voor hebt, dan kunnen we wel heel makkelijk ook bijschakelen.
Mm-hmm.
Maar met kilocalorieën is dat ook wel zo. Dus daar zo blind van uitgaan dat een berekening klopt.
Zo, uitgaan van je gevoel, dat is, voor mij is dat al een gevaarlijke, want ik heb heel de dag honger.
Ja.
Ik zeg altijd, of ik maak mezelf wijs, ik heb een heel snelle vertering.
Mm-hmm.
Maar dan grijp ik al heel snel naar zo'n snack.
Ja.
Ik doe dat dan wel een gezonde snack, of ik probeer dat, voor wat fruit of dergelijke. Ja. Maar soms lukt dat ook niet. En dan pak ik een suikerwafel of zo. Maar ik denk dat er ergens toch wel iets van discipline dan nodig is, of niet? Als je echt moet luisteren naar je gevoel. Je
hebt daar opnieuw superveel factoren, denk ik. Goh, ja, waar te beginnen, hè? Sowieso als atleet verbruikt ook meer energie. En als je dat dan vergelijkt met de gemiddelde Belg of een collega op het werk bijvoorbeeld, ga je waarschijnlijk veel meer eten dan die mensen daar.
Ja, ja.
Waardoor je heel vaak de opmerking krijgt, amai, moest ik dat allemaal eten, dan zou ik buiten rollen.
Hoor ik vaak.
Ja, maar dat is ook heel vervelend. Dat is grappig voor één keer. Maar die opmerking blijft ook wel vaak komen. Komt thuis, dat komt op familiefeesten, dat komt op je werk gewoon. Hè? Dat zijn opmerkingen die altijd maar binnenkomen. Die je niet per se emotioneel raken, maar soms gaat het je onbewust wel een beetje stoppen in hoeveel dat je gaat eten. Stel nu dat er een buffet zou zijn, en je gaat gaan opscheppen en je hebt al 2 keer, maar ja, dat ga je nu nog gaan bijhalen. Eigenlijk zijn er nog niet helemaal voldaan. En je gaat toch al stoppen, omdat je zo, goed, je hebt al 2 keer die opmerking gekregen. En dan zijn er een half uur verder. En dan, of een uur verder, of 2 uur verder. En dan beseft je, ik heb hier weer al zoveel honger. En dan voel je nog zo, maar doet maar een appel, want ik heb daarnet al zoveel gegeten. Maar een appel, ik bedoel, wat zit er in een appel qua kilocalorieën?
Ja.
Dus dat merk ik wel vaak zo.
Okay,
je hebt veel meer nodig, maar dat je wel vaak al voor je verzadigingsgevoel al gaat stoppen met eten, omdat er al zoveel feedback komt van, allee, heb toch wel al genoeg gehad nu. Maar terwijl dat je behoefte ook helemaal anders is.
Ja, klopt. Ja.
Dus dat merk ik. Luister naar een gevoel. Zeker duursport heeft ook een enorme impact op, op dat hongergevoel, op dat verzadigingsgevoel ook.
Ja, klopt.
Als atleet luisterde ook dikwijls niet supergoed naar je lichaam, want het hangt er een beetje van af tijdens wedstrijden.
Ja.
Dus als je diep bent gegaan, dan... Ja, dus het komt van zoveel kanten, zo de invloed.
Ja.
En daarom geef ik ook wel soms aan bij mensen, los van het feit dat ik liever heb dat ze geen calorieën tellen, soms kan het je wel op weg helpen om even wel te tellen, om zo even een app zoals MyFitnessPal, om zo zulke apps te gebruiken, om een idee te hebben wat er binnenkomt. Om gewoon terug wat connectie te vinden met, waar zitten die kilocalorieën precies in? Hoeveel krijg ik nu binnen? Zit ik aan 2000 per dag? Ja, dan, dan is het normaal dat je de hele tijd honger hebt. Hè?
Ja, klopt.
Of zit ik aan 5000 per dag? Afhankelijk van natuurlijk je activiteitsniveau.
Ja, zeker. Ja.
Om daar een beeld van te krijgen, kan dat soms helpen.
Ik vind dat inderdaad een hele nuttige. Dat doe ik soms wel gewoon om inzichten te krijgen. Ook gewoon in producten aan zich. Zaken dat je denkt van, dat zal wel meevallen.
Ja.
Dan geef je dat in. Dan soms trek je toch wel ogen van een calorieën dat in een onnozel, weet ik veel, wat koekje soms zit. Dat vind ik wel inderdaad heel leerzaam om een keer inzichten te krijgen in waar zit dat allemaal. Simon, zeg jij iemand die snel op je ideaal gewicht is?
Vroeger iets gemakkelijker dan nu. Ja, ik ben nu 40 en ik merk dat het moeilijker is.
Het gaat bergaf.
Niet direct, maar je moet zorgen dat je niet... Ik hou mijn gewicht wel in de oog, dat ik nooit te hoog ga. En dat ik in de winter op tijd stop met bijeten. En er zijn zo limieten dat je weet, als ik daar boven ga, dan gaat het heel moeilijk worden om terug op competitiegewicht te komen. Dus Ik let er eigenlijk op dat permanent, heel het jaar door, dat we niet de Jan Ulrich reflex hebben en dat we dan tegen 10 kilo te veel aankijken in het voorjaar. Terug, want ik heb de indruk dat hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat is om terug echt een paar kilo af te vallen. Maar ik vind ook heel dat gewichtsidee, ik hou het zeker wel in doog, maar ik heb de indruk dat er ook ergens een optimaal gewicht is qua energie... voorziening, want optimaal zou zijn zo weinig mogelijk wegen natuurlijk, want dan heb je zoveel mogelijk watt per kilo, maar ik denk dat het ergens ook stopt.
En is dat die omslagpunt dat je wattage zo echt naar beneden gaat halen?
Ik heb ook ooit gehoord van Geraint Thomas, die in begin jaren van zijn, dat hij voor algemeen klassement ging, heel hard op zijn gewicht heeft gelet en toen eigenlijk totaal geen prestaties kon leveren. En dan heeft bekeken met zijn diëtist van wat doe je hier mis. En die beseft nu dat hij niet te mager mag zijn. Omdat hij anders juist niet kan presteren. Dus ik steek dat ook in mijn hoofd dat dat bij mij ook zo is. Dat ik kan er zeker al wat kilo's nog af. Maar ik betwijfel of dat mij beter gaat doen rijden.
Ja,
en de vraag is ook, wat haal er dan nog uit? Ik bedoel, als het gaat over die topatleten die daar echt over die laatste procentjes nog moeten...
Het is dat ook dat ik altijd in mijn hoofd steek. We zijn geen profs, dus om een heel jaar lang die stress te hebben van ik mag niet te veel van dat of dat eten, dat gaat u volgens mij veel meer kosten dan dat u gaat opleveren.
Ja, ja. En volgens mij wordt daar vaak bij de gemiddelde atleet en zelfs bij de hoger gemiddelde atleet veel te veel aandacht aan besteed. En zo, allez, ik bedoel, gewicht vraagt heel veel energie. Hè?
Ja,
en
ja.
Dat is zo, maar daar wordt toch soms wel heel veel.
Ik heb misschien nog een anekdote. Mijn eerste helft van Kasterlee, toen dacht ik die week voordien, ik drink s'avonds graag al eens een trappistje of zo en ik eet wat chips. En ik dacht, ja nee, die laatste week gaan we dat niet doen. Dus ik heb heel de week met gemberthee en van die skier-yoghurt in de zetel gezeten. En ik was niet echt goed. Mijn eerste keer, ik had top 10, maar ik had niet echt het gevoel dat ik veel energie had. Het jaar daarna heb ik gezegd, en nu trek ik mij er allemaal niks van aan en ik doe door zoals ik altijd doe. Ik overdrijf niet, ik let wel wat op. En ik had veel meer energie en vooral, ik had veel minder stress.
Mm.
Want ik had niet het gevoel van, ik ben hier nu echt alles ervoor aan... Ja, kijk, dat is ook persoonlijk natuurlijk.
Ja.
Sommige mensen krijgen daar juist energie van.
Ja.
Het feit van, ik heb hier alles voor gedaan en zo. Maar bij mij neemt dat juist energie af, omdat ik het gevoel heb dat ik mezelf... in een positie aan het wringen ben die waar ik mij niet goed bij voel. En het is wat je ook juist zegt, denk ik. Als amateursporter moet je zorgen dat je geen energie vreet aan je, als je te veel met je gewicht bezig bent. Dat zie ik toch bij heel veel
collega-grandfondisten.
Dat
vind ik ook het mooie in de praktijk, wat hij hier nu benoemt, zo, dat verschil tussen verschillende atleten. En er zijn inderdaad ook atleten dat ik begeleid die eerder zijn van... Ik zeg dan bijvoorbeeld, we gaan er misschien straks op terugkomen, zo carb loading. Ene dag is eigenlijk voldoende, maar die dat toch graag al zo een beetje, bijna een week op voorhand al beginnen doen, gewoon voor daar mentaal al meer mee bezig te zijn. Die moeten daar al zo naartoe leven, die hebben dat nodig. Zo Hans, die aanloop daar naartoe. En dan anderen, zoals hij net zegt, nee, laat mij maar gewoon volledig zijn, alles doen zoals ik het anders doe, en dan... En dat is bij iedereen zo anders. Dat is ook heel interessant aan mijn job. Omdat je echt hebt de theorie en hebt dan de praktijk waar je echt meer soms een psycholoog bent en je atleet moet inschatten en kunnen lezen wat zij precies nodig hebben. En niet altijd per se die theorie moeten toepassen, want dat werkt dan ook gewoon echt niet altijd.
Is dat bij profs ook zo? Want,
Ja, dat is al... Die leven wel al vaak in dat patroon. Goh, maar die, jawel. Wat zie je daar vooral... Die sluiten hen echt al af tijdens een wedstrijd, die helemaal in een bepaalde zone. Ik vind het ook enorm verschillend. Als je met atleten op wedstrijd zei, hadden ze niet leren kennen. Dan zijn ze helemaal zo, hoep, in een konneke.
Ja.
Wel in een team van de renners onder elkaar, maar ze hebben toch echt een heel andere persoonlijkheid bijna. Of een ander aspect van hun persoonlijkheid dat meer naar boven komt. Terwijl als je met hun op stage zit en je zit daar een week op stage... Dan kunnen daarmee babbelen, dan leren die kennen, maar dan zijn die zo anders.
Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Dat is de mentale rust, denk ik, dat ook wel een belangrijke component is.
Ja, en dan hebben we daar wel dat individueel verschil in. Ja, sommigen zijn echt wel nog chiller op wedstrijd ook, en anderen zijn helemaal... Niet dat die niet chill zijn, maar gewoon echt anders, meer... Ja, ik weet het niet.
In een cocon.
In een cocon, in een zone, al helemaal... bezig met die wedstrijd of zo. Energiebesparend noem ik dat ook vaak.
Ah, ja.
Je merkt dat die op een heel natuurlijke manier geen energie niet meer verdoen aan praten met mensen.
Bijvoorbeeld. Okay.
Of je ziet dat die... dat klinkt niet zo. Je ziet dat die ook gewoon slomer bewegen. Tussen echt waar.
Oké, die staan in spaarstand eigenlijk.
Ja, die zitten in spaarstand. En zeker, ik herinner mij nog heel goed, de allereerste keer dat ik met Jumbo-Visma op wedstrijd ging, dat was tijdens de Vuelta 2019. Ik kwam daartoe, ik kwam van een andere wedstrijd met de Triathlon Federatie, dus dat ik op het wereldkampioenschap in Zwitserland. En ik was dan naar de Vuelta gevlogen, ik kwam daartoe en die dag was... een tijdrit, individuele tijdrit.
Okay.
En 's ochtends, dus ik was 's avonds toegekomen, 's ochtends zag ik die atleten voor het eerst. Ik zag Primoz daar binnen wandelen en ik dacht, oh, maar die man beweegt zo traag.
Dat slow motion.
En die praten zo traag en die zei eigenlijk ook niet zoveel. En ik vond dat heel opvallend.
Ja.
En die heeft die tijdrit gewonnen.
Ah, oké. Okay.
En ik zei dat dan achteraf tegen hem, want dan, de volgende dag bewoog die weer een beetje sneller en... Ik zei dat dan tegen hem van gisteren, waren we eigenlijk trager en alles. Ik zeg, en we hebben daar nog over gebabbeld en dat was onze gemeenschappelijke conclusie dat hij daar wel echt een soort van, onbewust, dat hij zich aan het klaarmaken is voor echte knallen, dat hij elke kilocalorie die zijn lijf kan sparen, dat zijn lichaam dat al voor hem beslist heeft van... En hij doet dat niet bewust, hè. Dat is niet dat hij die keuze maakt. Dat is gewoon echt, je ziet die gewoon zo schoon worden.
Ja, ja, ja. Simon, als ik de volgende wedstrijd, ochtends bij het ontbijt, niks zeg en heel traag beweeg, dan ben ik mij aan het klaarmaken om te knallen.
Dan zei je gewoon dan een primoske.
Dan doe ik een primoske, ja. Ik vroeg me nog af, want je hoort dat wel vaak, maar ik weet niet of dat een mythe is of effectief zo is. Zijn er mensen die meer aandacht hebben om bij te komen dan anderen? Of is dat, is dat iets genetisch of is dat echt gewoon levensstijl?
Je hebt daar echt veel wetenschappelijk onderzoek naar. Hè? Okay. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op je gewicht.
Ja.
Dingen waaraan je ook niet direct zou denken, in wat voor straat je woont, in welke buurt woonde. Is het veilig genoeg om bijvoorbeeld je fiets te pakken en naar school te fietsen of naar je werk te fietsen? Dat heeft al invloed eigenlijk op je beweging en dus ook vaak op je gewicht dan, op lange termijn. Genetica is een superbelangrijke.
Ja.
Je kunt zeggen, net zoals echt lengte. Je kunt daar niet aan doen of dat je groter of kleiner bent. Ja. De gemiddelde man, pak nu die 1,78 meter, dat je daar een beetje van afwijkt, dat gaat niemand opmerken. Mm-hmm. Maar als jij 2,10 meter bent, en zeg dan dat dat hetzelfde is als gewoon echt wel dikker zijn, je hebt ook mensen die dik zijn, die er misschien meer aan kunnen doen, maar je hebt ook effectief mensen die daar niet aan kunnen doen. En met dun zijn wordt dat denk ik wordt er minder veroordelend soms naar gekeken. Ja. Maar je hebt ook echt zo'n beetje de Tante Sidonia's onder de hoop. De doorjaars, stilo's, noemt u dat wilt. Ja. Maar die gaan veel moeilijker bijkomen en dat gaat altijd zo zijn. Die gaan er niet op 150 kilo krijgen, ook al doe je best.
Ja.
Dat lukt niet. Dus zeker, er is genetica. En als je dan natuurlijk een sport uitkiest, zoals wielrennen, waar dat gewicht... soms wel echt een rol kan spelen. Of als er veel hoogtemeters worden gedaan. Dan kan het soms wel een beetje tegen je natuur vechten zijn. Hè?
Inderdaad. En dan, vandaar ook dat sommigen bij ons misschien iets meer moeite moeten doen dan wij, Simon. Ik denk dat jij ook niet echt zo'n aanleg hebt om snel bij te komen.
Nee, niet echt. Nee. Ja. Ik denk dat ook bij mij genetisch wel oké zit. Inderdaad. Je moet er altijd wel een beetje mee bezig zijn, denk ik. Want,
het is niet omdat iemand ziet lopen die misschien dan een stilo is, dat hij er geen moeite voor moet doen. Hè? Dat is nog... Je kunt een beetje zwaarlijvig zijn, maar er eigenlijk superveel moeite voor doen om geen 120 kilo te wegen.
Ja, exact. Ja.
Maar ik vind uw gevoel wel, Christophe, ik herken dat ook. Ik loop, als ik zou aan mensen zou aangeven hoe dikwijls ik honger heb op een dag, dan vind ik dat ik er wel heel veel voor doe. Want als ik altijd zou eten wanneer ik honger heb, dan zou ik permanent aan het eten zijn. Dus er zijn wel momenten dat je bewust bedoelt, ik fiets veel naar het werk, ik doe mijn werkverkeer naar Brussel, toen is een dik uur rijden. Ik heb dikwijls, s'namiddags om 3 uur al terug honger, dan eet ik niks. En dan rijd ik om 4:30 naar huis of zo. Dan weet ik dat er eigenlijk niks van koolhydraten nog in mij zit. En dan, dat is honger, hè. Je hebt heel altijd honger.
Ja.
Maar ik weet dat dan een goede, dat is meestal lage intensiteit, ik weet dat dat een goede manier is om... een beetje vetverbranding te doen, maar op dat moment is dat niet fijn. Ik zou ook liever iets eten om 3 uur, zodanig dat ik niet met honger zit. Maar,
het is niet omdat je op gewicht zei dat geen moeite heeft gekost.
Nee, inderdaad. Maar ik vind het wel interessant, Simons, dat je zei, is dat effectief nog veel gedaan, Martien? Of wat dat je zelf ook aanbeveelt, zo nuchter trainen of low-carb trainen?
Ja, ik raad dat zeker niet meer dan 1 keer per week aan. Dus als je dat elke dag doet, dat is vrij veel. Maar,
nuchter dan of low carb? Want daar is een verschil in. Hè?
Ja, daar is inderdaad een verschil in. Nu alles is afhankelijk van welke fase in het seizoen ook.
Okay.
Wat je ermee wilt gaan bereiken, is echt je bedoeling voor op mitochondriaal niveau en je spieren, de energiecelletjes of de energiefabriekjes van meer tot uiting te laten komen. Of is het... effectief dat je vet wilt verbranden. Dus het hangt er allemaal wat vanaf. Er zijn veel nuances. Echt Nuchter trainen raad ik eigenlijk niet meer aan. Okay. Zeker bij vrouwen niet. Ja. Dat is nog een verschil.
Ah, ja.
Ja, een vrouwenlichaam reageert daar toch echt wel helemaal anders op.
Maar dat doe ik nooit, nuchter trainen. Ah, ja, morgens ontbijt ik altijd als ik naar mijn werk rijd.
Ja. En eigenlijk, wat ik aanraad, is eerder een normaal ontbijt nemen en zo... Toch, als, maar dan echt lange trainingen bijvoorbeeld, ja, 4, 5, 6 uur, dat hangt er een beetje vanaf of dat dat op een schema soms staat. Om daar dan een normaal ontbijt te nemen en dan rond de 30 gram koolhydraten per uur en dan noem ik dan al een nuchtere training.
Ah ja.
Okay. Maar ja, dat is dan ook een hele lange training.
Ja, 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 ja.
Waarbij dat je echt,
ja.
Ja, als je dan niet zou eten tijdens je training, dan...
Ja, maar dat is dat met de bedoeling om dan... vet te verbranden of eerder om, zuiniger om te kunnen springen met de koolhydraten die dat je lichaam heeft op dat moment.
Dat eigenlijk meer je vetmetabolisme triggert en ook dat zorgt er ook wel voor dat je meer mitochondriën in je spiercellen uiteindelijk gaat krijgen.
Ik denk dat het mij ook eerder helpt, niet om gewicht te verliezen, maar eerder om in een fase, in een wedstrijd, na 4 uur, nog ergens energie te vinden. Ja. En ik merk dat dan een sterk punt bij mij is, dat ik niet doodga naarmate de wedstrijd vordert, maar dat ik dikwijls nog sterker word. En ik denk dat die woon-werktrainingen daar wel positieve invloed op kunnen hebben, omdat je leert ergens nog energie te vinden in je lichaam, terwijl er eigenlijk bijna niks meer beschikbaar is.
Ja, klopt. Iets anders waar ik heel veel vragen rond kreeg, was het, gewoon het algemeen voedingspatroon tijdens een training. Dus eigenlijk het verschil tussen, als ik een lange duurtraining doe van 4, 5 uur, tegenover een kortere, intensievere training van 1,5 uur, 2 uur, rustdagen, hoe dat daar eigenlijk, hoe verhoudt zich dat, of hoe verschilt voeding ten opzichte van die dagen?
Ik denk dat het altijd goed is om te onthouden dat, en dat is ook op wetenschappelijk onderzoek heeft dat weer aangetoond, we hebben niet de neiging om een bepaald aantal kilocalorieën op een dag binnen te krijgen, maar je hebt wel de neiging om een bepaald volume op een dag binnen te krijgen.
Oh ja.
En daar kun je enorm mee spelen, want sommige dingen, bijvoorbeeld een tas soep, kan veel volume hebben en heel weinig kilocalorieën, tenzij dat roomsoep is of... terwijl eet hetzelfde volume in frietjes en hebt zeer veel kilocalorieën binnen.
Ja.
Maar gaat wel zeer makkelijk hetzelfde volume nemen.
Klopt. Hè?
En daar kunnen enorm mee spelen in die rustdagen, lichtere trainingsdagen, zware trainingsdagen.
Mm-hmm.
Want je hebt wel effectief veel meer energie nodig op die dagen dat je meer traint. Hè? En dat, voornamelijk zit hem dan en hebt veel meer koolhydraten nodig op die trainingsdagen.
Okay. Ja.
Ja, uw vetten gaat niet veel meer nodig hebben. Op uw rustdagen is het nog altijd even belangrijk om uw eiwitspreiding te hebben. Dus op uw training zagen ook 5 keer 20 gram eiwitten wordt zo voornamelijk aangegeven als richtlijn. Dus als bij uw 3 hoofdmaaltijden, een keer na uw training en vlak voor het slapen gaan, bijvoorbeeld. Makkelijk.
Ja.
Het is kort door de bocht, er is meer nuance nodig, maar goed. Daar komt het grofweg op neer. En dus de grote... marge waarin je echt kunt schuiven zijn hoeveel koolhydraten krijg je dan binnen. En op rustdagen mag dat echt weinig zijn. Naar op trainingsdagen gaat dat echt wel... Of op wedstrijddagen wordt dat heel groot. Of de dag voor een wedstrijd bijvoorbeeld kunnen daar ook wel veel van binnenkrijgen. En dan is het gewoon bezig te zijn met dat volume. Dan is het ook interessant om bijvoorbeeld zo'n app te hebben zoals MyFitnessPal. Ja. Omdat je dan ziet... Ja, ik heb hier wel genoeg met dat volume, maar dat brengt maar heel weinig kilocalorieën aan. Dus op die rustdagen eerder kiezen voor low-caloric foods. Hè? Dus veel volume aanbrengt, maar weinig kilocalorieën of weinig koolhydraten dan ook. Dus soep, veel groenten die niet te vettig bereid zijn bijvoorbeeld. Ja. Dingen die dan ook wel een keer vullen. Hè. In de namiddag zo'n schaaltje skier, dat vult wel echt. Want die eiwitten geven een voldaan gevoel. Mm-hmm. Dus dat kan vullend zijn, met dan wel nog een stuk fruit bij. Want dat is volume. Want je bent gewoon een bepaald volume binnen te krijgen. Aardappelen, daar zit heel veel water in ten opzichte van relatief weinig koolhydraten. Dus dat is ook een groot volume meteen. Dus voor op rustdagen is dat een goede keuze. Ga hij deze avond nog... 2 uur gaan fietsen of 3 uur gaan fietsen, of dan is het goed om de lunch ervoor toch wel al niet gewoon een tasje soep te eten met 1 sneetje brood bij, maar kies dan al eerder voor een pastamaaltijd of een rijstmaaltijd of echt een broodmaaltijd. Okay. En laat die soep niet per se dan achterwege, maar maak daar een veel kleinere portie van. Dat je wel een beetje groentjes hebt, maar Of laat achterwege. Ja. Ja, wat dat praktisch ook soms haalbaar is.
Ja.
Maar dat je wel, daar kun je enorm veel in schuiven. Dus dat is zowel ook qua gewichtsbeheersing soms wel.
Ja,
dat volume proberen wel echt zelden te houden.
Oké.
Okay. Een rustdag.
Ik heb vaak dat mijn rustdag vrijdag is bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En dan zaterdag doe ik een lange duurtraining van 4 of 5 uur of zo. Ik denk dan altijd de vrijdag. Ah, ik moet al eten, want ik heb morgen een lange training.
Ja.
Maar dat is dan eigenlijk niet zo heel goed, of wel?
Ja, ik zou dan eerder gewoon echt als avondsnack nog een keer iets van koolhydraten kiezen.
Okay.
En eventueel, ik weet niet wat je dan meestal vrijdagavond eet.
Ik kies dan pasta of rijst wel vaak en dan eet ik wel meer. Wel, want ik denk dan, morgen moet ik er staan.
Als de volgende dag al echt in de voormiddag is, dan mogen we daar inderdaad wel al mee bezig zijn.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar dan 's ochtends en 's middags beperken eerder in koolhydraten. De vrijdagochtend.
Ja, want anders gaat het einde van de dag toch wel... Ja. Maar goed, dat is weer de theorie. Hè? Want in de praktijk merkte wel, en hij zult dat misschien ook herkennen... Je traint heel veel dagen. Systematisch ga je vaak zo'n klein beetje te weinig energie binnenkrijgen op die dagen en ga je gaan compenseren op zo'n rustdag.
Ja, ik heb vaak meer honger op de rustdag.
En dat is ook heel normaal, dus omdat je terug dat hongergevoel krijgt, heb je meer tijd om over eten na te denken.
Ja, ik denk wel heel vaak over eten.
Ja.
Ik eet wel heel graag.
Ja. Nu, dat wijst er wel ergens op dat je op je trainingsdagen vaak te weinig zult binnenkrijgen. Als je echt gecompenseerd op je rustdag.
Ja.
Als je daar echt merkt van, ik heb superveel honger op die rustdagen.
Ja.
Dat is, binnen de perken is dat zeker normaal.
Ja.
Maar als je voelt van, dat is echt wel heel opvallend, dan valt er daar zeker in te sleutelen. Zou je eigenlijk wat meer moeten eten op je trainingsdagen?
Het is niet dat ik mijn koekenkast leegroof of zo, maar ik voel wel vaak een hongergevoel op een rustdag. Ja.
Ik heb misschien een vraag erover, zo late night snack. Ik ga misschien advocaat van de duivel spelen, maar chips, dat zijn aardappelen, dat zijn koolhydraten. Lijkt mijn ideale late night snack. Dat maak ik mezelf altijd wijs. Wat is uw idee daarover dan?
Maar na een trainingsdag zien wij die late night snack eigenlijk vooral als een manier voor nog een keer wat eiwitten aan te leveren. Wat trager verteerbare eiwitten. Dus klassiek gaan ze dan eerder gaan praten over die caseïne-eiwitten. Dat zegt u misschien wel iets.
Ja.
Omdat dat ervoor zorgt dat je echt gedurende de nacht je spierherstel nog extra kunt bevorderen. Dus als jij vandaag zwaar getraind hebt en gaat morgen opnieuw zwaar trainen, is het wel goed om alles in te zetten op dat spierherstel, want dan kom je morgen gewoon frisser uit je bed en kun je training weer frisser aanvatten en ga je dus meer rendement kunnen halen uit je training. Je voelt dat niet per se, dat gaat misschien over een percentje, maar goed, als je elke dag een percentje beter kunt doen, is dat wel iets accumulerend. Hè? Dat volgt wel op elkaar als je dat elke dag... iedere keer iets beter kunt doen dan dat je dat niet zou doen, dan heeft dat wel een sneeuwbaleffect. Hè? Dat is onder andere wat we zien bij Jumbo-Visma. Wanneer we gestart zijn met voeding echt daar te optimaliseren, op 5 jaar tijd zijn ze van de onderbuik van het peloton naar de absolute top gegaan. Ja, dat is een sneeuwbal die rollen. En er zitten geen eiwitten in chips natuurlijk. Dus dat zit daar niet in en dat is wel het grootste doel. Nu, als je zegt, ik heb vandaag niet getraind, het is vrijdag bijvoorbeeld, en morgen heb ik wel een training. Ik heb gans een dag een beetje gelet op mijn koolhydraten, maar nu ga ik wel die koolhydraten terug insteken. Ja, je spierherstel nadien een dag is net iets minder belangrijk, want dat zal wel, je hebt weinig spierschade gekregen. Dus dan kunnen we wel een keer chips eten, bijvoorbeeld, 's avonds. Nu, chips zijn aardappelen. Daar zitten wel wat koolhydraten in, maar het voornaamste wat dat aanlevert, is toch voornamelijk vet. Hè?
Het is de bereiding waarschijnlijk van de chips.
Nu, kleine inside trick. De Lay's of een baked met zout zijn dan nog de beste, want daar is nog extra suiker aan toegevoegd. Dus die zijn extra koolhydratrijk van alle chips.
Maar zijn die ook lekker? Want soms
die zijn
zo,
ook lekker,
ja, die zijn lekker.
Ja?
Die zijn lekker,
ik heb ze nog niet gegeten. Okay, ik ga
de oven baked, naturaal.
Oké, okay. Goeie tip.
Allee, maar als je chips dan dipt in skier, dan is dat echt perfect.
Is dat dan nog lekker?
Dan heb je toch je weet het nog. Hè? Ja.
Met een gemberthee.
Met een
gemberthee. Oh god.
Ja, lace oven baked met zout. Ja,
en als je dan chipjes neemt.
Ja, jij moest ook niet trainen vandaag, hè, Simon. Dus vanavond chipsjes testen.
Ik denk, wat dan voornamelijk belangrijk is dat het nog allemaal plezant blijft. En dat het vooral kunt blijven volhouden. Want als je zegt, ik ga hier elke avond ski eten en je vindt dat verschrikkelijk om te eten, ja, doet dat dan vooral niet. Hè. Ik bedoel, als dat je sport minder leuk maakt of... Je leven in het algemeen minder tof maakt, dat leidt dan zo'n beetje vanaf welke waarde dat eraan heeft.
Ja, zeker. Het is,
maar als topatleet, again, is het wel superbelangrijk dat ze elke avond een schaatje skiën.
Ja. Daar zijn we nog niet.
Is weer invulling van waar staden.
Ja, klopt. Ja. Ja. Maar ik vind dat zelf ook wel belangrijk om zo, mentaal, dat is heel belastend als je constant op alles moet letten. En,
ja.
Want we zijn inderdaad geen topatleten. Of we zijn wel topatleten, maar we zijn geen profatleten.
Ja.
Ik heb voor mezelf zo'n cheat day. Een keer in de week dat ik dan zo een keer zot mag doen. Een keer chips mag eten en een biertje mag drinken. En naar het frituur mag gaan. Ja. En dat helpt mij zo, gewoon te resetten of zo. Dan kan ik weer, de volgende dag kan ik weer gewoon... Ja.
En opnieuw weer dat individueel verschil. Sommigen hebben zo'n cheat day nodig. Ja. En andere mensen hebben eerder gewoon zo elke avond zo'n chipje nodig. Of niet per se dat dat één dag is dat er dan een cheat day is. Maar dat je gewoon zo elke dag zo wel een kleine dingetje hebt. Ja. Zo nog een chocolaatje bij de koffie.
Cheaten met maten.
Cheaten met maten is zo de ene kant. En dan een cheat day hebben is de andere kant. Ja. Dus ook daar is er heel veel verschil in.
Maar de combinatie is vermoedelijk niet goed.
Dan wordt het zo het en verhaal dus, dan.
Schiet ze misschien die caseïne ook nog wel interessant. Want dat is bijvoorbeeld in die night protein van 6-day. Maar ik heb dat nu een paar keer de avond voor een wedstrijd genomen. Terwijl ze adviseren dan na een zware training, omdat je dan je herstel bevordert. Maar ik heb de avond voor een wedstrijd gedronken. Dat is mij goed bevallen. Ik weet niet, is dat ook nuttig? Of is dat maar...
In principe hadden de dag voor een wedstrijd voornamelijk op koolhydraten gaan focussen. Hè? Dus dan is het goed om eigenlijk eerder carb loading te doen en dan tot s'avonds laat. Dus dan eerder s'avonds koolhydraten binnen te krijgen. Is dat dan gewoon nog een boterham met honing of een toastje met confituur of een rijstpapje dat je zelf hebt gemaakt, dat niet te vet is? Want als je dat koopt in de winkel, is dat met vol vette melk gemaakt en dan minder ideaal. Dus dan eerder focussen op koolhydraten als late night snack. Zelf al is het een handje winegums, hè. Ook lekkere koolhydraten.
Ik ben wel fan van winegums. Ja.
En dan eerder die caseïne-eiwitten houden voor de avond dat je wedstrijd al gepasseerd is.
Dus...
Of als je een meerdaagse wedstrijd hebt, als je dan echt ook focust op dat herstel. Ik heb vandaag heel hard gewerkt. Ja, je wilt naar morgen toe natuurlijk wel terug een beetje hersteld zijn. En dan is het goed om wel elke avond die binnen te krijgen.
Ik heb inderdaad Rock du Maroc gereden vorig jaar en daar elke avond...
Dat wel, hè. Ja. Dus dan wel. Omdat je dan echt gefocust bent op herstel.
Ja.
En eigenlijk de avond voor dat Rock du Maroc begint, zouden we kunnen zeggen van, ik ga wat winegums eten. Voor het slapen gaan. Om die koolhydraten, om die tank, die energietank, helemaal vol te steken. En dan, vanaf dan, is het eigenlijk echt alles in functie van zo goed mogelijk herstellen en bekomen van wat er juist geweest is in functie van morgen.
Ik heb toen de fout gemaakt, kefta, mij vol te steken met kefta-balletjes, die Marokkaanse specialiteit. Maar
dat
heeft mij toch een paar uren op de pot gekost. De avond verdienen, ik dacht, dat gaat morgen niks zijn, maar dat is... Ik ben er toch door geraakt.
Ja,
dat was minder ideaal als een carb load.
Ja.
Nee, dat was geen carb load.
Nee, duidelijk.
Als we dan toch spreken over na de training of na de wedstrijd, wat doe ik dan eigenlijk het beste? Ik kom thuis
meteen na je training?
Ja.
Of
ik vermoed er meteen erna vermoed ik een recovery shake.
Ja.
Of eiwitten, iets van proteïne.
Ja.
Maar dan... Ja, moet ik dan ook direct koolhydraten daarna? Of?
Dus daar maakt eigenlijk al een onderscheid. Een recovery shake, zo'n recup shake, dat ze vaak zeggen. Dat is al de combinatie. Daar zitten eigenlijk eiwitten en de koolhydraten in.
Ja.
Dus, nu, als je vandaag hebt getraind, maar je moet morgen niet trainen.
Mm-hmm.
Dan zijn we eigenlijk goed met gewoon eiwitten binnenkrijgen. En zeker als we dan kijken naar dat gewicht. Hè?
Ja.
Zo... die koolhydraten zijn echt nodig als energiebron voor je spieren. Daar werken je spieren op. Dus als je training gedaan is en nu gaat hij de rest van de dag en morgen aan zijn dag niet meer sporten, Goh, dan moet je die koolhydraten daar nog niet per se helemaal klaarsteken voor binnen 2 dagen. Je hebt nog tijd genoeg om die klaar te steken. Ten opzichte van als je vandaag traint en gaat misschien later vandaag nog gaan trainen of gaat morgen nog gaan trainen of bij een wedstrijd, je hebt vandaag wedstrijd gehad en morgen opnieuw. Mm-hmm. Ja, dan is het super belangrijk om die koolhydraten dan meteen terug binnen te krijgen. Omdat er zijn verschillende manieren waarop dat koolhydraten in je cellen worden opgenomen. En buiten sporten, als je niet aan het sporten bent, is dat met behulp van insuline. Okay. Tijdens sporten zetten je spieren een poortje zeg maar, automatisch open. Ja. Omdat je spieren werken op koolhydraten, dus die denken, laat alles maar binnenkomen. Mm-hmm. Nu, als je gedaan hebt met sporten, staan die poortjes nog altijd open. Dus dan stromen die koolhydraten nog rechtstreeks in je spieren eigenlijk. En dat is heel interessant, want dan komen de koolhydraten die dat je dan binnenkrijgt, eigenlijk net daar binnen waar dat je ze terug wilt klaar hebben zitten voor je volgende training al.
Ja.
In plaats van dat ze gans je dit systeem door moeten en dat ze overal worden opgenomen. Nee, dan gaan ze eigenlijk echt rechtstreeks naar je spieren.
Ja.
Dus dat maakt het heel interessant dat je, als je meteen die koolhydraten binnenkrijgt, dan komen ze daar te zitten waar dat je ze al wilt hebben zitten voor je volgende training. En dan moeten we vooral stilstaan bij wanneer is mijn volgende training en is dat überhaupt wel nodig.
Okay.
Want als je die dan niet binnenkrijgt, dan kan dat wel interessant zijn in functie van eventueel wel minder kilocalorieën binnenkrijgen en dus naar gewichtsbeheersing of eventueel wat gewichtsverlies.
Okay.
Eiwitten moeten ook binnenkrijgen. Dus dat zit dan in een shake of in een, in een herstelmaaltijd bijvoorbeeld. En dan voldoende drinken natuurlijk. Hè. Je vochtbalans terug in orde krijgen.
Ja, okay.
In de praktijk is dat vooral als je een meerdaagse wedstrijd zou rijden. Denk dan aan Rock du Maroc. Zodra dat het toekomt, zorg dat er meteen koolhydraten binnenkomen.
Ja, dat is daar ongelooflijk goed geregeld. Ja, je krijgt direct een recupshake in je handen. En je krijgt direct pasta buffet.
Ja.
Onmiddellijk bij
aankomst. En dat is ideaal.
Dus,
dus dat je eigenlijk... tegenwoordig is dat dan bijna altijd kersensap waarmee dat ze beginnen. Maar dat gaat eigenlijk voornamelijk over die koolhydraten die dat je binnenkrijgt. Waarvoor dat anders kersensap nog goed is, dat is dan weer een ander verhaal. Maar dat is maar een marginal gain. Het gaat voornamelijk om die koolhydraten. Dus pak je daar een cola of kersensap? Ja, goed. Weinig verschil eigenlijk. Dan uw shake.
Aha.
Dan een herstelmaaltijd. Pasta bijvoorbeeld. Eigenlijk idealiter... Nog een keer een uur later, nog een keer zo'n herstelmaaltijd.
Ah ja, oké. Okay.
En dan heb je nog een keer diner en dan nog een keer je late-night snack van eiwitten.
En wat is een herstelmaaltijd dan juist?
Waar je wat koolhydraten binnenkrijgt en ook nog een klein beetje eiwitten.
Ah ja, oké. Okay.
Maar voornamelijk om die koolhydraten echt optimaal aan te vullen.
Ah ja, oké. Okay. Ik heb trouwens al opgereden in juli. Ik had daar vooral het probleem, dus je komt binnen en dan was het, weet ik veel, 2 uur, 3 uur in de namiddag. Dan had ik wel iets van koolhydraten. Ik deed mijn recupshake. Maar dan tegen dat we in het hotel waren, was het vaak 4-5 uur.
Uh-huh.
En om 7 uur was het etenstijd.
Uh-huh.
En ik was dan altijd zo wat in dubio van, moet ik nu al iets eten? Maar je hebt daar niet echt zoiets kleins voor handen. Dus ik moest dan al direct een maaltijd gaan eten. Ofwel wachten tot... s'avonds, maar dan waren we direct 3-4 uur verder.
Ja, ideaal zou daar wel zijn om toch wel nog een koolhydraatrijke maaltijd.
Ah ja, oké.
Okay. Voornamelijk gefocust op koolhydraten.
Ah ja, ik had heel veel winebuns, dus dat is wel oké dan.
Ja.
Oké.
<Okay. laughs> Daar zie je mooi het verschil tussen wat is gezond en wat is sportvoeding.
Ja, ja.
Ja, sportief gezien kunnen met die winegums heel veel doen op dat moment.
Ja.
Ja, want dat... Maar is dat gezond? Dat is alweer een andere.
Ja.
Maar goed, wat staat er in die week van zo'n wedstrijd centraal? Ja, je prestatie staat centraal. En zolang je dat niet elke dag doet van het jaar...
Ja.
Goed, ja.
Oké, okay. Ja. Ik ben er doorgeraakt, dus het was niet ideaal dan. Ik moet eigenlijk een herstelmaaltijdje voorzien.
Ja, maar winegums kunnen het op dat moment wel zijn, hoor. Want het is vooral... Kijk, je eiwitten hebben dat binnengekregen. En wat ik zei van de poortjes... voor koolhydraten binnen te trekken, zeg maar, in je spieren, staan op dat moment nog open, dat duurt ongeveer 4 uur tegen dat die terugsluiten.
Ah, ja, okay,
dus je hebt echt wel een mooi raam, en dan is het goed om je koolhydraten daar wat te spreiden.
Okay.
Dus traditioneel wordt zo wat gezegd, dat eigenlijk, je krijgt eerst al meteen je koolhydraten binnen, is dat maar ofwel de kersensap, en dan een gewone shake, of je pakt gewoon een recup shake, dan heb je het zo wat in één. Dan ongeveer drie kwartier, een uur later een eerste herstelmaaltijd.
Ja.
1,2 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht. Okay. Is zoiets mooi om aan te houden. Dus ja,
ja.
Pak als je 70 kilo ongeveer weegt, dan is dat 80 gram koolhydraten. Dat is al een serieuze maaltijd.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Ongeveer 20 gram eiwitten zit daar idealiter ook in, maar dat is niet zoveel. En heeft minder de... Het belang ligt daar veel meer in de koolhydraten dan dat ligt in de eiwitten daar. En dan nog een keer een uur later, dus hetzelfde.
Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja.
Nog een keer 80 gram koolhydraten, nog een keer 20 gram eiwitten.
Ja. Dus ik mag me wel laten gaan eigenlijk.
Eigenlijk moet daar... Ja, het is... Daar zie je vaak echt wel... dat in de praktijk anders wordt gedaan. Mensen eten een heel groot ontbijt. En dat mag ook wel. Allee, binnen de perken, want je moet natuurlijk ook niet overdrijven in hoeveel kilocalorieën dat je binnenkrijgt op het einde van een dag. Want, maar eigenlijk is het veel belangrijker om net na je inspanning, in die uren daarna voldoende binnen te krijgen.
Ja.
En dan mag je ontbijt eigenlijk vrij licht zijn.
Ah ja, oké.
Okay. Omdat dan je tankje zit vol.
Ja, 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 oké. Okay. Ja, dus eigenlijk de ochtend voor de wedstrijd.
Hoeft je er ook in veranderd? Want vroeger had ik ze heel zwaar ontbijten voor een fondo, maar dat weegt zo op je vertering. Ja. En nu probeer ik de dag ervoor, heel dag door, goed te eten. Ja. En dan gewoon hetzelfde te ontbijten dat ik normaal ontbijt. Ja. Misschien iets meer, maar...
Maar eigenlijk niet zo erg.
En dan tijdens de race direct beginnen eten en zorgen dat er daar geen...
Want dat maakt het dus ook, en zeker als ze meerdaagse zijn weer, als je koolhydratinname tijdens je race hoger is, en ik weet niet of dat jullie dat dan niet zegt, dan gaan je CK-waardes veel lager blijven. Dat is eigenlijk een soort van ontstekingsparameter in je bloed. En hoe hoger dat ligt, hoe vermoeider dat je lichaam eigenlijk is. Hè? Dus hoe moeilijker dat je ervan gaat herstellen. Ja. Dus door meer te eten tijdens je inspanning, blijft dat lager, waardoor dat je dus veel sneller recupereert van deze inspanning om morgen alweer aan de bak te gaan. Dat is natuurlijk... de situatie bij wedstrijden. In trainingsperiodes wilde dat misschien net niet doen, of niet altijd gaan doen. Aan de ene kant moet je voedingsinname tijdens inspanning ook wel trainen, maar je wilt dat niet altijd doen, want dat is eigenlijk ook dat beperkt een beetje je trainingsadaptatie op lange termijn.
Ah, oké. Okay. Ja.
Want alles wat het minder lastig maakt...
Ja.
Ja.
Ja, dat is een beetje... Tom Bonen heeft dat eens uitgelegd, dat hij vroeger de woensdag voor een grote wedstrijd gingen die 6 uur rijden, aten die bijna niks.
Ja.
En als je dat nu hoort, denkt hij, is dat geen... klopt dat eigenlijk nog wel? Maar dat is inderdaad waarschijnlijk je lichaam trainen al een beetje voor die... Om die reserves aan te spreken of zo? Of is dat totaal wetenschappelijk op niks gebaseerd?
Goh, ik weet niet wat er zal achter gezeten hebben bij hun toen, maar voor ons klinkt dat gigantisch veel, hè, 6 uur lang gaan fietsen. Ja. Of toch, voor mij klinkt dat nog veel langer dan voor jullie. maar ja, dat past wel een beetje in een taperingweek. Voor hen was dat misschien een hele rustige training van 6 uur lang?
Ja, nee, hij sprak dan echt van de laatste 2 uur was ik volledig dood en viel van mijn fiets, van de koolhydraten tekort. Ik denk dat dat een beetje de oude...
Ja, dat is denk ik toch wel een beetje een oude.
En dan begonnen zij daarna, de dag daarna, begonnen ze volop de carb loaden. En dan waren ze zondag blijkbaar
klaar. Zo.
Want dat is misschien
maar dat was dan een theorie van vroeger. Ja. Dat je eerst ook koolhydraatdepletie moest doen, om dan beter te kunnen opnemen en beter te kunnen carb loaden. Maar dat is wel wetenschappelijk volledig achterhaald, hoor.
Ah, wel, ik wou er naartoe gaan, naar het carb loaden. Ja. Want dat leeft ook wel bij ons. Ik had daar net al gezegd, Ian, van een dag...
Ja.
Inderdaad, vroeger was al langer, misschien een week en dan was het 3 dagen, dus maar een dag. Is dat nuttig voor ons als amateur? En wat is het en hoe doe ik het?
Zeker nuttig.
Oké.
Okay. Ja,
ja.
Koolhydraten zijn echt...
Ja.
Ja, dat is waarop dat je spieren werken, dus dat is geweldig. Hè? Dat is echt, koolhydraten zijn de beste doping dat er bestaat.
Ah ja, oké.
Okay. Ja, er is niets zo prestatiebevorderend als koolhydraten. Dus...
Okay. Ja.
Ook al loopt het 2 of 3 keer in de week en ga je een keer een 5 kilometer wedstrijd gaan doen in de wijk of een dorp verderop, ook dan, niet per se dat je dan al strikt moet carboloaden, maar ook dan zou het zeker zijn effect hebben. Omdat je gewoon je tankje volsteekt met de juiste brandstof, de brandstof waarop dat je spieren werken. Dus het is like tanken met een auto. Als je niet tankt, ons lijf is wel slimmer dan in een auto. We gaan niet platvallen aan de kant van de weg.
Je
gaat altijd nog kunnen doorgaan, maar goed... Goed tanken heeft altijd een effect.
Ja, ja.
Maar met een dag kun je het dus wel doen. En dan normaal gesproken, wat ik daarnet ook al zei, 5 keer 20 gram eiwitten per dag, gespreid over de dag, is ideaal voor je eiwitspreiding. Voor iedere keer die impuls te geven aan je spieren, want spieren moeten blijven bestaan. Eigenlijk op zo'n carbloading dag mogen we dat even vergeten.
Okay.
Want het negatieve effect dat je daarvan zou hebben, wordt volledig opgehoffen en inhaald door het positieve effect van carbloading.
Ah ja, oké.
Okay. Dus op die dag mogen we even eiwitten bijna vergeten en laten voor wat dat is. Ja. Vetten zijn ook heel belangrijk om een beetje binnen te krijgen. Je lichaam heeft dat nodig. Maar die ene dag, laat ze even staan. Laat ze even liggen. En focust nagenoeg 100% op koolhydraten. Ja. Gewoon ene dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, alleen maar koolhydraten binnenkrijgen.
Oké. En hoeveel? Is daar een...
Ja, weer afhankelijk van de inspanning. Als je zo kijkt naar... bij marathonlopers ga ik eerder naar 12 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht overhand in een dag.
Ja.
Maar goed, moet je maar 5 kilometer lopen, dan is dat niet nodig. Hè? Dus dan gaat het mij meer over het idee. En dan moet je niet tellen. Het gaat mij meer over het idee dat je echt gewoon koolhydraten binnenkrijgt.
Okay.
Opnieuw, dat tellen, dat is ook niet altijd nodig.
Nee. Gewoon zoveel mogelijk.
Ja, heb je niet altijd. Heb ook zo die drankjes, carbloaders of carbloaders. Ja, als je echt naar zo de marathon of lange duurwedstrijden gaat of Gran Fondo's, dan is dat goed dat erbij te nemen. Okay. Dat je echt wel die 12 misschien kunt aantikken. Ja. Maar is dat een kortere wedstrijd? Zit je een keer een uur, een half of twee uur op wedstrijd op je fiets, dan is dat toch al net iets minder.
Dat is bij ons wel nooit het geval. Het is altijd 4 uur, denk ik, of langer. Ja.
Maar ik maak een beetje dat onderscheid, omdat jullie doen ook wel een keer kortere wedstrijden, denk ik dan. Of nooit?
Ja, nooit. Echt nee. de Gran Fondo.
Nee, binnen het Gran Fondo, maar in je leven wel.
Maar wij focussen wel meestal op de langere.
Ja, dan wel. Ja. Dan is het wel goed om tussen die 10 en die 12. Ja.
Okay.
Als je dat kunt aantikken, dan zijn we al heel goed bezig. Maar het belangrijkste is daaraan niet altijd de hoeveelheid dat je binnenkrijgt, maar vooral de verhouding ten opzichte van vetten en eiwitten.
Ah ja, oké. Okay.
Dus laat het mij nu heel simpel stellen. Als je op een normale dag 50% van je kilocalorieën die binnenkomen, dat die uit koolhydraten zouden komen. En 25% uit vetten en 25% uit eiwitten. Even om makkelijke cijfertjes te gebruiken. Dan zou het goed zijn als je op zo'n een carbloading dag, zo richting de 85, misschien al 90 zou kunnen gaan.
Ja, okay.
Dat energie van koolhydraten komt. En door die verhouding eigenlijk zo te verschuiven, denkt uw lichaam, oké, we hebben hier duidelijk koolhydraten nodig, dus ze gaat dat overal opslaan en dan zit uw tank vol. Dus ga minder over de absolute hoeveelheden dan dat gaat over het principe van laat die vetten en die eiwitten even staan die dag.
Ja, oké. En dan vermijd ik ook best vezels, vermoed ik. Dus dan focus ik op gewoon pasta, rijst. Is er een verschil tussen pasta of rijst? Heeft één sneller opgenomen? Of?
Ah, niet per se, maar rijst heeft nog veel minder vezels dan pasta.
Oké, dus beter rijst eigenlijk. We denken altijd aan pasta.
Maar... Ja, als je echt laag vezel wilt gaan, maar daar moet je ook een beetje weer de keuze maken voor jezelf. Niet iedereen vindt dat dat werkt.
Oké.
Het gaat over die hoogtemeters. Met veel hoogtemeters, dan zou je beter al laag vezel beginnen eten, toch minstens 2 dagen van op voorhand.
Ah ja, oké.
Misschien al 3, ook zeer individuele verschillen daarin.
Oké. Omdat dat vocht vasthoudt in je lichaam of zo? Of
vezels is bulk, hè. Dat is eigenlijk gewoon, dat is massa waarop dat je darmen kunnen kneden.
Ah ja,
Die verteren eigenlijk niet, maar dat is wel heel gezond in je dagelijks leven, dat je darmen iets hebben om op te kneden.
Ja.
Maar tijdens de wedstrijd is dat gewicht. Dus dat is bulkstof waar je je darmen dus op kunnen kneden. Dus daar moet al iets zitten. Plus dat houdt vocht vast.
Ja.
Dus dat is dubbel.
Wat zijn vezels?
Bijvoorbeeld als je kijkt naar een bruine boterham. De vezels zijn zo die hardere stukjes. Hè? Of het verschil tussen bruine rijst en witte rijst.
Groenten en fruit zijn ook vezels.
Zijn ook veel vezels, Dus
ik heb ook al gehoord dat je de dag voor een wedstrijd best niet te veel groente eet.
Ja, omdat je liever niet naar het wc gaat tijdens je wedstrijd, naar het groot toilet dan bedoel ik. En omdat dat dus gewicht is, dat je nog meesleurt in je darmen.
Ja.
Maar dan mogen we eigenlijk al iets vroeger al beginnen doen. Als je echt wilt dat je darmen leeg zijn, en pas op, ik kom eigenlijk uit boksen oorspronkelijk.
Okay.
En gewichtsklasses, als je gewicht wil dalen voor een wedstrijd.
Ja, dat is nog een heel andere context natuurlijk.
Voilà, maar daar wil je een paar kilo kwijt geraken soms nog in de laatste dagen. Dan is vezelarm gaan eten wel gewoon een super goede manier die nieuwe prestatie belemmert ja, of naar beneden haalt. Allee, dat gaat niet met een... Gelijk in de Rocky-films.
Ja, ja.
Met een plastic zak over je turkus gaan lopen, want dan gaat je prestatievermogen wel effectief naar beneden.
Ja, ja, ja.
Maar dan kan vezelarm eten wel een enorm effect hebben op je gewicht. Bij mij kon dat 4 tot 5 kilo schelen.
Maar je komt echt persoonlijk uit de box. Je hebt zelf nog geboxt. Ja, ja. Ah, oké, niet als voedingsdeskundige bij boxers.
Oké. Okay. Ja. En nu niet meer?
In één keer.
Ja,
ik ben zo een beetje weg.
Ik ga wel verder zitten. Cool.
Maar dus ook, ja, zeker ook bij Grand Fondos, als je veel hoogtemeters hebt, kan dat wel echt een effect zijn.
Ja, 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 inderdaad.
Ik bedoel, als ik bij mij was dat nu extreem. 4-5 kilo, ik ken bijna niemand die daar nog zoveel gewicht mee kwijtgeraakt. Maar ook bij Jumbo-Visma kennen we, zijn er atleten waarbij dat toch 1,5-2 kilo scheelt, maar dat is wel...
Maar 1 kilo bergop, op een lange kool, al wel wat telt al.
Dat telt, je komt inderdaad toch wel frisser boven dan je tegenstander.
Ja, klopt, inderdaad. Oké. Vezels, schrappen. heb jij een speciaal carb-loading recept, Simon, voor als jij...
Ik was er net over aan het denken. Mijn regel is eigenlijk, de dag voor een wedstrijd wil ik geen honger hebben. Op geen enkel moment van de dag honger hebben. En ik eet dus altijd als ik zoiets heb, ik heb precies een beetje honger. En dat is de rest van... normaal is dat, als ik dat zou doen, dan zou ik ook heel veel moeten eten, heel de dag door. Want inderdaad, als frequente sporter, als je frequent sport, heb je heel dikwijls honger. Maar die dag ervoor... wil ik geen seconde honger hebben eigenlijk. Ja. Dus dan, en dan probeer ik ook wel op te letten. Ja, de avond voordien, ik ga geen frieten eten of zo. Of iets heel zwaar, vettig, dat mij heel veel energie vraagt om te verteren. Dus ik probeer er zeker wel een beetje op te letten. Maar het is niet... Ik ben nogal gewoon om veel groenten en fruit te eten. En fruit misschien wat minder, maar groenten zeker wel. Dus ik heb er geen last van om de avond voordien past mij nog wat tomaten of zo te eten. Terwijl... voor sommigen is dat zelfs al erg schennis. Hè? Dat moet droge pasta zijn en er mag ook niks van kaas op of zo. Maar ik denk dat je inderdaad wat moet aanvoelen wat dat je energie kost. En ik heb er geen last van. Dus,
En wat gaan we dan zo nog tussendoor een keer gaan snacken? Als je dan zegt van...
Ik was nu al nog aan het... Ik heb zondag een wedstrijd en ik dacht nog van die koekjes zelf te bakken met... ik kan er nu niet opkomen... speciale koekjes te bakken waar dat dan, en die kun je dan de hele dag door eten en die zijn niet te vettig en die vragen niet zoveel. Nu, voor de hel van Kasterlee is nog iets specifieker, vind ik. Dat is een wedstrijd van 8 uur. Ik denk dat je daar niet komt met de dag voordien enkel te beginnen carbo-loaden. Dan moet je echt zorgen dat je een paar dagen voordien toch al goed begint te eten. Ook die rustperiode is veel langer, omdat dan veel extremere wedstrijd nog is. Dus daar probeer ik wel te zorgen dat ik 3-4 dagen voordien al goed tussendoortjes eten en geen hongergevoel heb. Maar,
Maar is dat dan mentaal eerder, dat je daar zelf... Of is dat...
Mentaal, misschien is dat deels mentaal ook. Ja. Maar ik heb wel een paar interessante dingen hier gehoord. Want dat volume, dat vind ik bijvoorbeeld iets dat... Het is eigenlijk je lichaam een beetje voor de gek houden dat je doet. Hè? Dat je zegt van, ik geef gewoon evenveel volume aan eten. Of ik krijg evenveel volume aan eten binnen. Maar ik zorg gewoon dat ik de verhoudingen een beetje aanpas van vetten en eiwitten en koolhydraten. En het is wel interessant om er eens over na te denken.
Tijdens de wedstrijd, dat is nog iets anders dan, want er is zo de afgelopen jaren, vroeger was dat zo 60 gram koolhydraten per uur, dan was het 90, dan is het 120, ik denk triathlon 6 en ondertussen nog meer. Wat is daar een go-to regel in? Van,
want dat is ook
misschien
trainen.
Heel individueel, in hoop trainen. Ja.
Ja, en dat is ook een werk van een paar jaar, denk ik, als je naar die 120, 130 wilt gaan. Soms zit het al boven de 130 nu ondertussen. Ja, dat doe je niet zomaar. Daar kruipt echt wat training in. De ene kan dat al beter dan een andere van nature. En dat is ook onderhouden. Hè. Ik had nu onlangs ook een atleet bij mij in de praktijk, die nu even gewoon... ze had een beetje een break nodig, zeg maar. En die heeft minder getraind, maar ook veel minder op haar voeding getraind. Waardoor dat ze nu wel echt merkt, die 75, dat gaat wel al niet meer zo gemakkelijk gaan. Terwijl dat ze daarvoor ook tijdens de marathon 90 nam. En nu, ze heeft volgend weekend ook een wedstrijd. En dan dacht ze ook, ik ga gewoon met 75 doen. Ze wou dat met mij bespreken en we hebben daar nu op afgetikt. Omdat ja, die 90 nog zomaar doen. Ze heeft daar niet op geoefend. We wilden vooral niet al meteen een T-stuur tegen de lamp lopen, dat niet binnen geraakt. Dus dat is trainen, dat is onderhoud, dat is blijven trainen. Net zoals dat gewoon voor je sport zelf, voor je discipline zelf trainen, is die voeding daar ook wel echt een...
Ik had eens ergens gelezen, want alleen mijn maag kan echt heel veel aan, dus ik kan daar blijven bijduwen. Maar ik had eens ergens gelezen dat, ik weet niet of dat waar is, dat het nog een verschil is tussen of dat gewoon je maag het verteert, of dat je lichaam het ook effectief opneemt.
Ja, absoluut.
Ah ja, oké, dat is ook echt een...
Ja, het is niet omdat je er geen last van hebt. Ja. Dat het eigenlijk ook echt efficiënt aan het benutten bent in je sport.
Ja.
Dus daar is nog een verschil in. Dus het feit dat je er al tegen kunt, dat is al heel goed. Okay. Allee, dat je er al geen last van hebt, dat is al goed. Want dat zorgt er ook voor dat je er makkelijker op kunt trainen.
Ja.
Maar je gaat er nog altijd op moeten trainen.
Ah, oké. Ja.
Want zo, ik heb dat één keer gedaan tijdens training, dat ging goed, ik had er geen last van. Je wil niet zeggen dat je eigenlijk alles effectief in je sport, tijdens je sport, tijdens je inspanning aan het gebruiken bent.
En is dat dan trainen, is dat een werk van een aantal weken dat je dat moet? Of is dat echt een aantal maanden dat je dat echt continu eigenlijk moet blijven trainen?
Het is wel een soort van onderhoud dat erin moet zitten. En pas op, in de winterperiode bijvoorbeeld, of in de rustperiode, kunnen dat zeker wat naar beneden halen terug.
Okay.
Maar best toch niet dat je zegt van, ik ga dat nu maar een keer een maand opoefenen. En dan,
dat is onvoldoende.
Het hangt er ook weer vanaf, hè. Wat wil je bereiken? Wil je tot aan die 90 raken? Ja, dat gaat kunnen op een maand tijd. Of zeker als je een goede maag hebt, dat gaat dat geen probleem zijn.
Ja.
Anderen moeten daar echt wel al op oefenen, hè. Dus, maar wilde naar die 120, 130 misschien gaan? Ja. Dan zijn er daar toch wel wat langer mee bezig dan een maandje.
Ja, oké. Wat wil jij, Simon? Dat is de helft zo? Hoeveel gram per uur?
Veel, heel veel. Maar ik heb zo'n eigen schema dat ik dan aanhoud. Maar ik probeer 2 gels. En dat is dan in de winter pak je ook energiedrank. Ja. Ik denk dat ik wel tegen de 120 aan zit. Zeker tussen de 90 en 120 per uur in zo'n heel lange wedstrijd. En ook eigenlijk in gram Fondos tegenwoordig ook. Ik zet zo'n waarschuwing op mijn Garmin.
Ja.
En ik krijg zo'n berichtje elke 25 minuten of zo.
Ja.
En dan zijn dat die high carb gels dat je neemt?
Het zijn er van 30 of van 45. Je hebt nu ook zo'n die ultra gels. Ja. Maar als je dat dan samenregent met wat je van drank nog binnenkrijgt, dan zal het altijd 90 zijn. En het gaat ook wel wat hoger.
Ja. Ik probeer wel.
Is moeilijk, vind ik. Maar,
ik focus op 100, 110, maar ik probeer wel af te wisselen. Maar ik weet nog dat met die ultragels en die gewone gels, omdat die verhouding suiker anders is of zo, ik mij eens laten wijsmaken of is dat niet? Of kan ik gewoon die ultragels blijven 5 uur lang gebruiken?
De verhouding van die ultragels, want die staat niet op 2:1, hè. Die staat op 1... Wat was dat nu weer?
Ik zou het
moeten opzoeken.
Ik had het
onlangs een keer opgezocht en eigenlijk kwam die wel redelijk goed overeen, vond ik. Dus je kunt hem in combinatie gebruiken, maar als je eigenlijk gewoon 2 ultragels neemt samen met je isotone sportdrank, dan...
Ja, maar je doet dan ook iets mee, de sportdrank mee ook nog eens heel veel extra...
Ik pak altijd die met cafeïne, die ultragels. Dus daarmee dat ik wel afwissel met gewone gels, dat ik niet heel de tijd cafeïne binnenkrijg.
Ultragel is...
Want die met kiwi is zonder cafeïne.
Ja, ja, ja.
Ultragel is 1:1.
Het is 1:1. Ja. Wel, maar eigenlijk... vroeger zeiden ze 2:1 en dat is voor op te bouwen naar die 90.
Mm-hmm.
En dan... die 1... Het is maar 0,8, maar ben nu even ben vrij moe. Het is mijn hersenen eigenlijk niet zo. maar het is ook wel weer persoonlijk dat we daar een beetje individuele verschillen in zien.
Ja.
Maar goed, met 2 cafeïne, of niet 2 cafeïnegel, maar 2 ultragels, maar dan bijvoorbeeld een niet-cafeïne en een wel-cafeïne. En dan is het toen een sportdrank erbij, komt er eigenlijk wel, hoor.
Nee, goed. We gaan de tijd een beetje in de gaten houden, Ian. Ik had misschien als afsluiter... Ik heb een race om supplementen die wel populair zijn binnen ons circuit. We zullen ze niet allemaal in detail bespreken, maar ik zou misschien van u eens willen weten, doen of niet doen?
Oké.
Voor ons als amateur gaan van de renneren.
Ja.
Bietensap.
Doen.
Ja, sowieso.
Maar niet al te duur.
Klopt.
Wetenschappelijk onderbouwd. Gaat er superveel winst uit halen? Dat is maar de vraag, maar het is ook niet super duur.
Nee, klopt. Ja, inderdaad.
Ook niet vreselijk om te drinken.
Nee, zeker niet. Misschien een bijvraagje. Is er een verschil tussen... Zo, Sixy heeft een nitrate shots.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook nog renners die zweren bij de halve liter bietensap. Is daar een verschil in of is dat persoonlijke voorkeur?
Persoonlijke voorkeur, ja. Okay. Ik zou voor de shots gaan, want in een halve liter drinken denk ik al...
Absoluut, inderdaad. Ja. Nee, goed. Bicarbonaat.
Doen?
Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Niet superduur.
Oké. Okay. Ook voor ons type lange inspanningen, want ik dacht dat dat misschien eerder zo wat de kortere inspanningen...
Ja, maar dan kunnen we een beetje gaan kijken. Wil dan... ja... Jullie werken niet in teamverband, hè?
Nee,
dan,
nee.
Ja, goh, kijk, daar zou ik zeggen van, het gaat ook niet.
Nee, klopt, ja.
Maar je kunt dat zeker ook extra inzetten als er zo'n specifieke klim is waar je, waar dat je een aanval of zo wilt plaatsen.
Ja. Of misschien de meer type schlek is, zo'n puncher parcours is minder zo de langere klims, daar misschien iets interessanter. Oké. Okay.
Maar dat is dan al heel specifiek dat je kunt gebruiken. Dus,
ja.
Maar...
Doen. Oké. Okay. Ja.
Of echt individueel kijken of kijken naar race. Ook wel een keer testen voordat het in wedstrijd
zit. Ja. Oké. Okay. Kersensap.
Kersensap. Ik zou zeggen niet doen.
Mm-hmm.
Is nog niet echt wetenschappelijk onderbouwd.
Oké. Okay. Ja. Okay.
En het gaat eigenlijk vooral om de koolhydraten. En dan vind ik het toch, als je toch al veel geld uitgeeft aan sport in het algemeen... vind ik het zo weer al iets dat erbij komt waar dat eigenlijk nog niet eens echt onderbouw voor is.
Ja.
Dus ga vooral om de koolhydraten daar binnen krijgen.
Ja. Oké.
Okay. Ja.
Cafeïne?
Individuele afhankelijkheid, sowieso. Ja. Maar wel het meest wetenschappelijk onderbouwde ook. Hè. Dus als je er goed op gaat, doen.
Ik ga er top op.
En ook voor de start al, want er zijn ook verschillende studies rond die zeggen dat je niet moet bewaren voor de eindfase van een wedstrijd. Maar dat...
Voor de start, ja. Ja. En dan eventueel naar het einde toe dat je nog een keer eentje neemt voor meer die mentale boost ook soms.
Ja, inderdaad. Dat is bij mij wel het geval. Als ik dat bijvoorbeeld in een toertocht of zo gebruik, dan merk ik dat ik, als ik naar huis rijd met de auto, dat ik ook op die autostrade nog helemaal... Ja, ik zit dan nog helemaal vol...
Hij zei al daarnet dat hij anders geen koffie drinkt. Dus
ik denk dat ik daar heel hard op reageer, dat ik weinig, over het algemeen weinig cafeïne binnenkrijg. Dus,
Ik drink heel veel koffie doorheen de dag. Moet ik dan zo... een week ervoor wat afkicken of zo?
Dat kan wel goed zijn. Gewoon voor daar toch wel meer effect van te hebben.
En is een week voldoende of kan ik dat ook met een dag doen?
Met een dag ga je nog niet zoveel effect hebben. Nee. Okay, dus dan eerder die week. Maar
een week zonder koffie.
Het moet wel nog altijd leuk blijven.
Ik ga bij de koffie blijven. Een laatste supplementje als uitsmijter. Om het wel, misschien een controversieel supplement, ketonen.
Niet doen.
Oké, dacht ik wel.
Zeer wankele wetenschappelijke onderbouw, eigenlijk nog niet echt. En superduur.
Ja, klopt.
En vreselijk om te drinken. Nee, niet doen.
Daar het schijnt, ik heb nog niet gedronken. Gel gedronken, Simon?
Nee.
Tegenwoordig zijn er wel al lekkerder op de markt. Ook.
Ik vroeg mij of dat nieuw product was, Ozempic of zo, om gewicht te verliezen.
Er
is toch veel over te doen in de media. Ik dacht, zou dat nu niet als wielrenner iets zijn?
Blijf er zo ver mogelijk van weg.
Het is er ook niet voor bedoeld. Hè?
Het is voor de diabetespatiënten.
Dat is ook zo een van die dingen. Ja, tuurlijk vermageren ervan, hoort er gewoon super misselijk van.
Onderdrukt je hongergevoel gewoon.
We zijn gewoon te ziek om te eten bijna.
Maar
dat gaat ook niet goed trainen.
Nee, klopt.
Dat is wel eens een goede darmbacterie ook wel helpt om op gewicht te komen, maar je gaat er niet beter van worden.
Een goede buikgriepje.
Dus zeker niet doen. Ook super duur en het werkt zolang je het neemt, want dan ga je vermageren, maar je bent dus eigenlijk bijna te ziek om te eten heel de tijd. Maar zodra dat je ermee stopt, is het ook gedaan. Is het effect ook uitgewerkt. Dus dan komen de kilo's er weer bij. Dus het is... er bestaan geen wondermiddelen. Ik denk dat dat zo wel een beetje in dat opzicht... zoals dat ketonen geen wondermiddel zijn voor plots supergoed te gaan presteren. Ga je ook niet van een productje plots mager worden. Ja, dat is op dat moment misschien even...
Duidelijk effect. Ja. Okay.
Ook nog zoiets, hè. Ketonen is nog maar een nieuw iets.
Aha.
Wat dat daar de lange termijnse effecten van zijn,
klopt.
Is ook wel nog een beetje een vraagteken. Ja. Dus er gaan toch wel meer en meer stemmen op daar wel aan twijfelen.
Ja. Oké, dan blijven we er ver vandaan. Ian, als je ons één supplement moet geven, waarvan dat je zegt, dat is, als je één supplement moet nemen, dat moet je doen. Voor ons als Granfondo-renner.
Kunnen we de micro's even afzetten?
Ja, misschien, ja, misschien met, het dat jij het ja.
Ik zei het daarnet, hè. Koolhydraten.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Ja, ja, de beste doping van allemaal. Ja, okay. Echt wel. Ja, gewoon. En ik hoor het zo vaak, mensen die toch nog een beetje gaan skippen op hun koolhydraten voor een trein, om voor gewichtsverlies bijvoorbeeld. Ik bedoel, als je gewoon niet getankt start, dan gaat je trainingskwaliteit ook minder zijn en gaat je effect van je training ook wat minder zijn. Het hangt ervan af. Als je het één keer per week doet, maar als je dat elke dag van de week gaat doen, dan heb je meer negatief effect op je trainingscapaciteit of je trainingsbelasting dan een positief effect daarvan. Dus echt wel koolhydraten en daar vooral geen schrik van hebben.
Ja, oké. Okay. Dus ik mag blijven eten.
Mm-hmm.
Ja, top. Ja. Vind ik heel goed.
Niet te vet.
Ja.
Maar wel koolhydraten.
Oké, okay, top. Iets anders, ik zei het in het begin van de intro al, je bent deels verantwoordelijk voor mijn ontbijt.
Ja.
Ik ben wel fan van sportgranola. High carb, low fat, las ik op de website.
Ja.
Is elk pakje granola nog steeds door u bereid?
Ja.
Ja, echt nog altijd?
Ja, ja, ja.
Uw eigen keuken daar, waar dat je... Ja?
Ja, maar ondertussen is het verhuisd naar mijn grotere locatie.
Ja.
Ik zal straks wel foto's doen. Ik heb eigenlijk heel weinig foto's staan. Ja, maar
nee, voilà. Was dus... in je tuinhuis, dacht ik, hè?
Ja, ja. Klopt. Ja, dat was, want daar was ik wel uitgegroeid ondertussen. En, dat was zo op echt gewoon een vierkante meter bewegen en voeteren. En nu heb ik dus wel echt meer ruimte. Maar ja, jawel, ik plak elk stickertje, zet elk stempeltje van de datum. Ja. Elke gram granola waarschijnlijk 3 of 4 keer in mijn handen had.
Ja, wel super. Ja.
Ja.
Waar is het te koop voor de
via de webshop.
Via de webshop, ja.
Sportsgranola.be.
Ja, ja.
Dat is echt in de praktijk ontstaan. Hè. Dat ik granola begon te maken op stages, op wedstrijden, voor wat meer variatie bij het ontbijt.
Okay.
Een keer iets krokant, ook als ontbijt, in plaats van gewoon altijd rijstpap of havermoutpap. Dat is toch altijd zo wat platter van textuur.
Ja.
Zo wat meer textuur willen creëren, ook in ontbijten. Ook gewoon niet elke dag tijd voor pannenkoeken te bakken. Dus, allez, goed. Ja. En zo. En dan echt de vraag gekregen van, wat vind ik, dat is lekkere granola. We gaan daar eigenlijk wel goed op.
Okay. Ja.
Die komt niet omhoog. Ook niet als ze tijdrit training hebben op een tijdritfiets, dat ze dubbel geklooid zitten. Ja, dat is wel een groot verschil. En, maar dat is echt omdat hij lager is in vetten dan andere granola's.
Ah ja, oké. Okay.
Ja.
Ja. Zijn ze bij Jumbo of Visma ook fan?
Zeker.
Ja, 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 ja. Okay.
Ze heeft een standaard plekje, ook in alle koopwagens.
Ah, oké. Okay. Ja. Dus het is echt het ontbijt dat vingergaard.
Ja, en ook vaak als late night snack, zo bovenop dat schaaltje kwark dat ze dan nemen, toch nog een beetje granola voor zo gewoon wat textuur, nog wat smaak.
Ik vind toch op je website, want daar staan ook receptjes op. Mm-hmm. Dus ik kijk daar al een keer voor wat te variëren in...
ik moet er nog een keer wat bij maken. Het is lang geleden ook nog een nieuw knip opgezet.
Ja, doen. Ik ben fan.
Het is wat te druk geweest, denk ik, de laatste tijd. Dus nu is het lang geleden. Maar ik ga er nog een keer. Ik zal nog een keer.
Oké.
Enige voorkeer?
De chocolade ben ik van.
Oké, okay, top.
Ja, vind ik wel lekker.
Nu is er even een limited edition met mango en kokos.
Ik had het gezien. Ja,
ik ga je een pakje opsturen.
Echt? Ja, stop. Kijk, goed.
Ik heb eigenlijk ook wel interesse. Ik ontbijt. Ik heb ontbijt ook een soort granola, maar van Kellogg's. En er staat een klasse E op of zo. Dus ik denk dat daar veel te veel vetten in zitten. Ik vind het super lekker. Dus je gaat mij heel moeilijk overtuigd krijgen om iets anders te eten. Maar als ik het zo hoor, mango, chocola.
Ja. Ik vind het...
Er is een classic, daar zit veel kaneel in. En dat is echt zo speculoos. Precies.
Klinkt dan allemaal heel lekker wel,
Ik weet al ook wat de volgende limited edition gaat zijn.
Krijgen we de grote...
Een primeur. Ja, maar het gaat nog even duren natuurlijk, want ik ga iedere keer zo de limited editions laten...
Ja, oké.
Dus de volgende gaat denk ik espresso pecan noot zijn.
Oh, ik als koffiefan. Ja. Ik kan al niet wachten. Dat is mijn weten.
Maar ik ga het wel met deca koffie maken.
Ah, ja.
Zodanig dat het ook als avond... snacky.
Okay. Ja, snap ik.
Ja, want als je dan zo'n koffieshotje krijgt, vlak voor het slapen.
Ja,
dat
is echt zat.
Maar wel de espresso flavor.
Klopt, Allee, ik heb daar weinig last van. Top. We zullen stilletjes aan gaan afsluiten. Yes. Ik wil jullie heel erg bedanken om aan te sluiten. Staat er voor u dit jaar nog iets op programma in? Want het wielerseizoen is bijna afgesloten.
Dus... Maandag vertrek ik naar Münsterland en Friesland.
Oké. Okay.
Twee korte koersjes.
Ja.
Dan nog wat vergaderdagen. En dan in december nog een stage.
Ah ja, oké. Okay.
Maar
ja.
Dat hoort eigenlijk al bij volgend seizoen.
Ja, 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 klopt. Ja, ja, oké. Okay, okay. Ah, cool.
Dan sluit Remco al aan in december bij de stage. Of,
Dus ja, niet plant.
Bijna nog een primeur in de podcast.
Ja, ik heb geen idee wat er daarvan gaat komen. Ik vind het wel ook heel spannend, hè? Want dat zouden wel grote veranderingen betekenen.
Absoluut, absoluut. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat gaan. Ja.
Ik denk iedereen half België zit op het puntje van zijn stoel hiervoor. Het is wel een goede mediacampagne eigenlijk. Hè?
Dat wel, dat wel. Het is
heel goede reclame voor sponsors. Ja. Omzins, die komen veel in beeld nu.
Ja, 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 klopt, klopt, inderdaad. Ja, het is goed voor het verhaal ook gewoon. Het is echt,
misschien heeft het daar iets mee te maken.
Ja, het is voor de nieuwe... wat filmt er bij Jumbo? Amazon zeker? Mm-hmm. Ja, het is voor de Amazon-reeks misschien, het scenario. Oké, bij u Simon, nog iets de komende week op programma?
Zondag het BK Gravel hier in de Potsen, in de Vlaams-Brabant.
Nu ben ik benieuwd wat je zaterdag allemaal gaat eten dan.
Even nadenken, heel veel vooral, denk ik. Ja. Het is pas om 12:00 de wedstrijd. Dat is ook weer een andere context nog dan een ochtendwedstrijd. Dus ja. Ik denk dat ik vooral in de vorm dat ik ook nog best wel wat moet eten.
En de rest van het jaar, tegen december of zo, daar nog specifieke plannen?
Ik ben nog altijd niet van plan om mee te doen aan de hel. Kasterly. Maar we zullen zien wat de rest van het seizoen nog zegt. Ja, ik blijf toch altijd sporten, dus ben ik wel per ongeluk klaar voor de hel van Kasterly. Dus,
geeft je ook toevallig een persconferentie een week op voorhand?
Nee, dat is enkel voor de winnaars, denk ik.
Oké. Nee, goed. Top. Maar dan kunnen we afsluiten. Heel erg bedankt, beiden. Ik vond het super leerzaam. Ik ben heel blij. Veel bijgeleerd. En dit was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Abonneer op ons podcastkanaal. En bekijk ook zeker ons YouTube-kanaal om al onze avonturen te volgen. Tot volgende week.